Ja, we hebben vaak gekeken naar wat er gebeurt wanneer je gaat zitten en de ontspanning komt. Want het is opnieuw kijken hoe het zit met je eigen situatie. Steeds dichterbij je. Als je werkelijk zo gaat zitten en er komt ontspanning, echt ontspanning, ook een aspect van dat proces is dat de zorg wegvalt. We hebben er wel vaker naar gekeken dat de gerichtheid op allerlei dingen, dat moet nog gebeuren, daar was ik mee bezig, en dat is nog belangrijk, dat die gerichtheid helemaal wegvalt. Maar dichter naar je toe, moet je kijken. Ook op heel diep niveau kan nog iets wegvallen wat te maken heeft met zorg. Bezorgdheid. Juist in die stilte, dan kan het wegvallen, of je kunt in ieder geval de vraag stellen: wat zou het betekenen wanneer alle bezorgdheid zou wegvallen? Nogmaals, op oppervlakkig niveau, waar de zaken vrij duidelijk liggen, vrij sterk liggen, daar is het heel gemakkelijk te ervaren. Je bent druk geweest tijdens de dag en dan ga je zitten en zeg je, oh nee, nou is het even klaar. Nee, het gaat nu om wat nog dichterbij zit. Heel dicht bij jezelf. Heel diep in jezelf. Vanuit die diepe zorg, bezorgdheid, komen heel diepzittende motivaties, verlangens. Maar je kunt bewust worden van die oorsprong ervan. Dus op heel dit niveau toch een bepaalde gerichtheid. Waarop? Het heeft natuurlijk met dat centrum van jezelf te maken. En wat we dan de ik-persoon noemen. Maar op heel dit niveau. Het is een centrum van ik. De bezorgdheid die gaat ook uit naar het ik. Als die bezorgdheid zou wegvallen, zou op dat diepe niveau ook dat ego wegvallen. Vanuit die oorsprong, daar komen de eerste impulsen. de eerste gerichtheden, de eerste neigingen, de eerste motivaties. Wanneer dat weg wil, dan is er dus helemaal geen gerichtheid meer. Het is iets wat de basis is van die eerste gerichtheid. Een soort verankering. Wanneer het anker verdwijnt, dan is er dus, wat betreft motivaties, gerichtheden om bepaalde dingen te doen, geen gerichtheid meer. Ik wil is verdwenen. Ik verlang. Dat is de vrijheid van dat centrale anker. Zolang het er zit, is het weer bezorgd om zichzelf. Dus dan heb je inderdaad de oriëntatie. Namelijk het ik wil blijven leven. Het ik wil dit nog, het ik wil dat nog. Het komt zelden in het bewustzijn. In het Sanskriet noemen ze dat de vasanas. De eerste gerichte energie. De eerste tendenties, neigingen. Maar daarin zit al dat ik zeg. Op een gegeven ogenblik dan is dat anker verdwenen, dan is die verankering verdwenen. En het leven dat gaat dan in het grote geheel, ja, voort op een spontane wijze. Zonder dat ergens zo'n verankering is in zo'n bazaal ik dat bezorgd is om zichzelf. Maar het is wel belangrijk dat je daar een klein beetje meer oog voor krijgt. Voor die eerste centrering. Met die gerichtheden. Met bezorgdheid voor zichzelf. Ik zei, dat komt zelden in het bewustzijn. Dus dan leef je op een ander niveau. Maar je wordt wel gedreven door die basale vasanas. Die bezorgdheid die uit zich dan vaak in iets onbestemds, een onbestemd knagend gevoel ofzo. Het is ook duidelijk wanneer dat op bepaalde omstandigheden verder doorgaat, zonder dat je daar zicht op hebt, dan kan dat allemaal veel sterker worden. Het knarende gevoel, het kan zich uiten bijvoorbeeld in depressiviteit. Of in allerlei zwaardere angsten. Maar die basis, die zit er natuurlijk haast altijd. het oplossen van die gecentreerdheid erin, dat voortbewust. Natuurlijk, het zijn bepaalde geconcentreerde energieën. Dus wat hier wel vaker ter sprake komt, het oplossen van die zwaardere geconcentreerde energieën, ook op het duidelijker emotioneel vlak. Hoe vinden die plaats? Die vinden alleen plaats in de ruimte. Wanneer er een grotere ruimte is, lossen ze op. En dat is de ruimte van gevoelsmatig bewustzijn. Je ziet ze. Je ervaart alles. Natuurlijk ben je niet verschillend van wat dan ook. Maar het is wel de hele ruimte die je bent. Daarin kunnen ze oplossen. Dat geldt nogmaals voor de meer oppervlakkige, zware, emotionele brokken energie. Dat geldt ook voor die hele subtiele basiscentreringen van energie. Die we de fasenas noemen. Dus het is goed om je steeds weer af te vragen. Is er nog ergens een brokje bezorgdheid om jezelf en alles wat bij je hoort? Wat zou het betekenen wanneer het laatste zorg nou eens weer zou verdwijnen? Dat is dus die basisverankering. Laatst had er iemand, ook ongeveer praten over hetzelfde onderwerp, vraagde: ja, waar blijf je dan? Ja, nergens dus. Je ziet altijd bij al die processen van verruiming, van het loslaten, van het vrijkomen, openkomen, altijd die twee dingen. Hè. Aan de ene kant, het is prachtig, iedereen die zoekt het. Aan de andere kant, het wordt wel op een gegeven ogenblik gevaar. Vooral wanneer het gaat om meer die basisdingen. Het is echt wat altijd aanwezig was. Nou ja, het kan nogmaals zijn in de vorm van een soort knagend gevoel of een basis van, nou ja, ik en ik regel alles en ik zorg voor alles. Ik moet voor alles zorgen, ik moet alles goed in de gaten houden. En wanneer dat wegvalt, nogmaals, aan de ene kant wordt het gezocht, aan de andere kant ontzettend huilig. Laatst het feit op post over die deur. Een deur is een opening in een muur. Iedereen die zoekt het en die vindt het prachtig. Maar het is maar fijn dat er een deur is die ook dichtgetrokken kan worden. Nee, het gaat hier dus steeds weer om die basis. Hoe zit dat? Wat betekent het dat die vaste basisstructuur nou eens een keer verdwijnt? Eerst nog bouwen, ja, dat moet blijkbaar eerst nog allemaal gebeuren. Dat moet gewoon. Ja, zeg je, vooruit, dat moet het gewoon. Blijkbaar zitten dan toch bepaalde gerichte energieën daar, die toch een uitwerking moeten krijgen. Maar je ziet het, wanneer je terugkeert naar die grondslag, die basis, waar die eerste motivaties, aandriften zitten. Gecentreerd dus, met die zorg erin, want het is al een ego-structuur. Wanneer dat knooppunt nog eens een keer vrijkomt. Wanneer die basisbezorgdheid nou totaal zou verdwijnen. Natuurlijk, hoe het met het leven zit, dat is verder een tweede verhaal. Het leven, dat leeft zichzelf. Maar het hoeft niet ergens een knooppunt te hebben die allerlei dingen vasthoudt, waarvanuit allerlei dingen geregeld en beheerst moeten worden. Als de basisknooppunt van energie nou verdwijnt, waarin dat zelfzijn vastzit. Wat gebeurt er dan met het zelfzijn? Dat komt toch ook helemaal vrij? Als je er een klein beetje feeling voor hebt, dan voel je ook hoe het zit wanneer weer opnieuw de neiging is om weer zo'n punt te construeren. Er hoeft maar even iets van zorg te ontstaan en je hebt het weer.
Maar daar lijkt het niet meer echt.
Hangt er vanaf.
Als het, lijkt me sterk, hoe moet je jezelf in de maling nemen? Om zo'n knop te knopen en daar weer toch echt in gaan geloven.
We hebben het vaker erover gehad dat alle mensen regelmatig helemaal vrij zijn. Dat het blanco is en dat het totaal open is. En elke keer weer vormt er weer zo'n knop met.
Nou, in ieder geval in mijn persoonlijke geval. Ik zie alles wat ik aan het herstructureren ben. Ik zie soms dat het ook riskant is, dat jij zo ver aan het loslaten bent, dat jij laat gewoon in zijn gang gaan. En er is een herhaling van het herconstrueren op een groot schaal, en op groot schaal valt het niet op. Omdat het wat tijd en ruimte termijn betreft is groot, en, maar toch herken ik het. Alleen, het is minder zwaar. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad het kan. Zaagkracht.
Ja, alleen al bijvoorbeeld dat mensen in een droomloze slaap verkeren en in de ochtend dan maken ze weer opnieuw zo'n centrum.
Ja.
Mensen die af en toe eventjes heerlijk in de natuur zijn en heerlijk open en vrij zijn en ze komen weer bij andere mensen en tjap. Als je namelijk niet weet wat er gebeurt, dan kan dat plaatsvinden.
Ja, op die subtiele niveau inderdaad.
Omdat men niet weet wat er gebeurt. Dus dan ben je inderdaad zo afhankelijk van de condities. Wanneer je het eenmaal heel duidelijk gezien hebt, zeg je, ja, nee, zo werkt dat. Dan is er een betere basis dat het open blijft. Maar goed, in die overgangsfase, en goed dat jij het ook over, in die overgangssituatie natuurlijk krijg je allerlei zaken, allerlei verschijnselen. De basis blijft natuurlijk hetzelfde, steeds weer opnieuw. Steeds maar weer doorzien, hé, waar zitten nog die vaste structuren?
Ja, maar die impulsen wat je nu noemde, dat is slap wat eigenlijk ook daaronder.
Ja, in de diepe droomloze slaap zijn er helemaal geen impulsen, is het gewoon leeg. Mm-hmm. Maar in de droom komen ze natuurlijk wel terug.
Mm-hmm. Is het werkelijk leeg van de impulsen daar in de droomloze slaap?
Wanneer je werkelijk een droomloze slaap hebt wel.
Ja.
Vaker over gehad.
Ja.
Meestal heb je daar geen notie van. Alleen achteraf zeg je, ik heb heerlijk geslapen.
Ja.
Hoe was dat? Nou ja, natuurlijk weet ik dat niet, want ik heb diep geslapen.
Want soms als je droomt, dan weet je dat je eigenlijk gedroomd hebt. Of je weet 's nachts al dat je droomt.
Ja, maar wanneer...
Maar dan is er helemaal niks.
Maar wanneer je daarvan uitgaat, wanneer je een klein beetje zo ook kunt herinneren hoe dat zit, dus dat is nu ook aanwezig. Die laag waarin je nog bewust kunt zijn op dat voorbewuste niveau, mm-hmm, waar ook de droom plaatsvindt, je kunt daar bewust van zijn.
Ja.
Dan kun je in die sfeer kun je ook nog bewust worden van de situatie waarin je beelden, de vormen verdwijnen. Mm-hmm. Dus dat is die overgang, mm-hmm, naar het totaal lege. En dat heb je zelf in de meditatie. Dus op een gegeven ogenblik heb je geen positieve herinnering eraan, maar je weet donders goed wat het betekent wanneer het totaal leeg is, open is. Ja. Natuurlijk kun je dat niet herinneren of zo, want herinneringen bestaan uit beelden.
Nee, precies.
Maar het is een ander soort weten.
Het is een weten.
Het is een ander soort weten. En ook dat hebben we wel vaker bekeken, uitgaande dus van het weten van zelf zijn. Eerst in de vorm van je lichaam. Ten tweede in de vorm van je gevoel. Zelf zijn, dan is het heel concreet nog. Want het heeft een kwaliteit. Lichamelijk gevoel. Of een iets eiler sfeer. Maar wel zelf zijn. Dat is nog een kwaliteit. Oh ja, ik ben nog steeds mezelf. Ook al heb ik verder geen vormen meer. En is het helemaal open, ja, in de grote kosmos. Nog steeds dat gevoel van zelf zijn. En dat, wanneer dat langzamerhand gaat oplossen, dan is het toch nog weten van, ja, die sfeer waarin er niks meer is.
Dus de vergelijkbaar met de meditatie.
Ja, zeker. Ja. Maar het is goed om bewust te worden van die overgangen, steeds verder, steeds verder. Maar dat geldt dus ook wanneer je iets meer bewust wordt van die ruime sfeer van zelf zijn, waarin dat standpunt is losgelaten. Terwijl het gewone leven doorgaat.
Dus ook bezorgdheid. Binnen die sfeer van zelf zijn, kan er dan bezorgdheid zijn?
Nou, die is voor een heel groot gedeelte verdwenen. Want die bezorgdheid vanuit het centrum is steeds weer gericht op het voortbestaan van het centrum.
Ja.
wanneer dat centrum er niet meer is, dan heb je dat in ieder geval niet meer. Je hebt heel ijl misschien nog iets van, oh ja, ik ben.
Maar heel praktisch gezien, als ik bijvoorbeeld een kind zie van, dan kan het bezorgdheid zijn voor het lot van het kind.
Moet je eens kijken, wanneer je loopt op straat en er valt zo een kind vlakbij. Is er dan eerst gewoon, ik ben bezorgd om dat kind?
Ja, als je de ouder van het kind bent, misschien wel.
Ik denk ook niet. Ik denk dat je al lang geholpen hebt voordat je bezorgd bent.
Maar goed, je laat nou een kind laat je naar school gaan. En je weet dat je een drukke weg moet oversteken. Maar het is toch wel groot genoeg om dat zelf te doen. Dan kan ik me voorstellen dat er een natuurlijke bezorgdheid bestaat of je het wel hebt. Of je niet wordt aangereden.
Ja, maar ook daar moet je maar eens kijken. Hè. Je hebt daar verschillende gradaties in. Is het op het niveau van dat ik? En nou ja, goed, dan voel je dat wel klein in je hart.
Ja.
Of is het op een ruimer niveau dat je zegt, natuurlijk moet je die kinderen loslaten. En ik hoop dat het goed gaat.
En dan is er geen bezorgdheid? In zelfzijn is er geen
bezorgdheid. Nou, ik wijs nou even op verschillende mogelijkheden. Dat wanneer je een klein beetje meer die zaak kunt loslaten, dat er natuurlijk ook best gewoon de wens kan zijn, nou, ik hoop dat het goed gaat. Ik hoop dat er geen ongeluk komt.
Maar dat er een ongeluk komt is onzeker.
Goed, maar ik bedoel, maar er kan in die bezorgdheid, er kan heel veel kramp zitten, ik kramp, en er kan veel minder ik kramp in zitten, nou, dan gaat het verder. Totdat je zegt, ja, op een gegeven moment, die kinderen moet je loslaten. Ja. Ik natuurlijk, je hoopt dat het goed gaat, je hoopt dat het met alle mensen goed gaat. En natuurlijk ben je die kinderen ook net zo goed als je alles bent. Maar er is geen ik-bezorgdheid meer zoals je dat meer op een ik-niveau hebt. Met die verkramping die erbij hoort.
Dus er kan ook wel bezorgdheid zijn voor het ander.
Ja, maar nogmaals hoor, het gaat van karakter veranderen wanneer dat meer in de open ruimte komt. Bezorgdheid is namelijk ook altijd
zorgen maken.
Ik.
Nou,
want wanneer het wat zou gebeuren met het kind, dan gebeurt er ook wat met mij.
Maar als je nou bezorgdheid voelt vanuit zelf zijn, die alleen met het kind te maken heeft, maar niet zozeer met jou.
Ja, maar goed, oké. Okay. Ga het maar verder bekijken hoe dat dan eruit ziet. Dan krijg je een heel andere sfeer. Dan is het niet meer gekoppeld aan die ik-knop.
Nee.
Van, oh, ik zou me helemaal rot voelen wanneer er wat met het kind gebeurt. Zie je hoe egoïstisch?
Ja, want er is een eerder sprake van een ik die zich
precies
rot voelt.
Ja, maar in die situatie heb je meestal.
Ja. Maar bestaat er ook iets als een nou, de feit dat je wel een open bezorgdheid hebt.
Oké, dan is het totaal open en dan hoop je dat alles goed gaat. Maar dan is het echt heel anders. En daarin ook zitten nog veel meer mogelijkheden. Natuurlijk, in de praktijk van het leven, natuurlijk, wanneer dat is, de hulp is er vanzelfsprekend. Direct, daar hoef je niet over na te denken. Waarom? Omdat het opgenomen is in het grote geheel en je bent dat grote geheel. Dus we hebben het ook wel vaker gehad over compassie. Natuurlijk, op een gegeven ogenblik dan is er een ruime sfeer en van daaruit heb je compassie met alles. Maar, dat heb ik ook al verschillende keren gezegd, waar het in de non-dualiteit om gaat, is veel meer dan compassie. Namelijk, je bent dat kind ook. Je staat niet op een afstandje te kijken en zegt, nou ja, ik heb inderdaad compassie met al leed van de mensen, met de mensen die lijden. Nee, het is nog veel inniger. Namelijk, je bent die andere nou.
Dus de Bodhisattva is de laatste poging om in de leegte te duidelijk stellen. Eigenlijk,
volgens de theorie is het dat hij dan zegt, ik kan de nirwana ingaan, maar ik doe het niet. Ik keer me om en ik zie het lijden van de wereld. En dat wekt bij mij compassie op. Maar je kunt wel zeggen, het is de laatste En het laatste ik-niveau, en dat is natuurlijk stukken beter dan die zwaardere ik-niveaus.
Ja, dus dan is de bezorgdheid die transfigureert in compassie.
Ja, dan is het niet meer helemaal gekoppeld aan een direct ik, dat het om zichzelf denkt van, oh ja, ik voel me beroerd wanneer het beroerd gaat in de wereld. Maar veel meer op een ruim niveau, natuurlijk, gevoelsmatigheid is er, dus er is ook een medelijden op dat bovenpersoonlijke vlak, compassie.
Dat is compassie, medelijden op bovenpersoonlijke vlak.
Maar, nogmaals hoor, wees daar voorzichtig mee, want je ziet, er zit maar al te gauw ook weer dat afstandelijk in. Ik zie dat lijden in de wereld en ik heb compassie met de mensen. Dat is niet slecht, natuurlijk niet. Het zou mooi zijn wanneer dat een klein beetje verder zou komen in de wereld.
Ja.
Maar, wanneer het gaat om non-dualiteit, je ziet dat daar de relatie veel inniger is dan dat we op een afstand zo bekijken met compassie. Je bent namelijk die andere ook.
Dus dat wil zeggen dat je al het, ook de vreugde, maar ook het lijden van alles
ervaart. Tuurlijk.
Maar er is geen ik die je daarvoor.
Het is een interne sfeer van zelf zijn waarin dat bewust is.
Dus er is alleen maar bewustzijn.
Nou, goed, bewustzijn. Het is een gevoelsmatig bewust zelf zijn. Zonder dat daar ergens een centrum van te vinden is. Maar ook hier weer, hè, dat heb je, dus dan loopt het leven verder. En natuurlijk, voor zover er nog iets is van dat lichamelijk geestelijk apparaat, natuurlijk, dan is het allemaal spontaan vanzelfsprekend wat er allemaal gebeurt, toch wel inopgenomen in het geheel.
Maar in dat spontane leven gebeurt er ook van alles.
Jawel, dat gebeurt wel.
Boosheid, plezier,
jawel.
Het hele spectrum.
Maar het meest fundamentele verschil met een oude situatie is dat er niet meer zo'n ik-knoop in zit. Ja.
Dus het leven gaat veel meer stromen.
Precies. Precies.
Juist omdat je niets vastpakt.
Ja.
Ja, eigenlijk kan je zeggen, in compassie zit geen bezorgdheid.
In ieder geval geen ik-bezorgdheid, nee. Maar er zit nog wel een wereldbezorgdheid in. Een wereldbezorgdheid, om het zo maar te zeggen. Een bovenpersoonlijke bezorgdheid. Want de Bodhisattva die zegt, ik wil eerder het nirvana binnen dan wanneer ik gezorgd heb voor iedereen. Namelijk iedereen, dat iedereen de bevrijding heeft gekregen.
Ik kan alleen met mezelf natuurlijk praten, maar als je dus die dingen doet die je doet, daar is geen bezorgdheid in. Het mag ook, het hoeft ook niet.
Nou nee, maar dat is het wanneer het totaal vrij is. Dus dan is er niets meer, ook dat afstandelijke, ik zie en ik zie het lijden, dus dan moet het dan gedaan worden. Die situatie is er niet meer.
Ja, maar een fundamentele onderzoek van het lijden. Daar zijn wezens die lijden. En daar is een ja, wat je niet kan noemen, is ook geen niveau meer. Eigenlijk, maar goed, als wij traditioneel noemen, een niveau, waar vanuit een niveau kan er niets ontstaan. Nog lijden, nog niet lijden. Vrede, dus. Dus in zo'n bodhisattva, in zo'n geval, is het niet echt, hij wil gewoon spelen op een bepaalde rol. Dat mag ook, maar dat is een bepaalde spel op een bepaald niveau. Omdat als hij een beetje nog terugtrekt, er is niks meer om over te lijden of zorg over maken om voor terug te keren. Er is nog steeds iemand die heen en weer gaat en doet.
Ja, nee, maar daar ging het nou juist even om. Wanneer dat ook nog oplost, dan hoeft er in principe niks gedaan te worden. Ja. Dan is die zorg helemaal weg.
Natuurlijk. Ja, maar hij doet het alsof je iets goeds doet.
Ja.
Ik stel me uit,
ja.
Nou jij wil doorspelen.
Ja.
Nou, speel maar door.
En dan zeg je nou natuurlijk wel met edele motieven en zo, dat is mooi.
Ja.
Maar dat blijft wel.
Ja, ik zei, het is de mooiste rol misschien die er is.
Dus het maakt dan, wanneer werkelijk die non-dualiteit er is, maakt het dus werkelijk niet uit. Er is geen motivatie meer om iets te doen.
Ja.
Dus ook in verband zo met de zorg voor een kind enzovoorts. Natuurlijk zeg ik nee, op een bepaald niveau is dat zo begrijpelijk als wat. Fundamenteel, je bent dat ook. Wanneer nou die dood in die zin totaal geaccepteerd is, omdat hij bij het leven hoort, is er dus ook geen enkele bezorgdheid meer. Omdat namelijk het gaat om die acceptatie van je eigen dood. Ja. Wanneer die er is.
Dus als er een kind of wie dan ook een dierbare sterft, dan sterf je eigenlijk mee.
Tuurlijk.
Jij sterft dus ook.
Alleen wanneer dat totaal zelf, wanneer die ander ook helemaal bent en je hebt ook die dood geaccepteerd, dan zeg je ja, nou dat hoort dus blijkbaar in het geheel.
Ja, want in dat geheel kan er niet iemand zijn die dingen vasthoudt. Want dat
precies.
Is zelfs te groot.
Dat is nou juist het punt. Is er nog ergens dat vasthouden of niet? Wanneer het vasthouden niet is, is er dus ook niet meer die structuur van ik wil dat doen om dat te bereiken. Is er niet meer. Dus zelfs niet met het meest edele doelstelling van het bevrijden van alle wezens.
Oh ja. Ja, want dan is er het lijden, en dus vreugde, er is van alles, maar er is niemand die het claimt.
Precies.
Is dus een...
En niemand die er iets mee wil.
Dan kan het er ook zijn.
En dan mag het er zijn. Dan pas.
En dan...
Maar dan is het inderdaad spontaan dan.
Ja, dan is spontaan.
Ja, of geef je satsang of geef je geen satsang.
Ja.
Het is jouw keuze.
Nou, keuze, het loopt zo.
Ja, maar het doel zo kozen.
Ja.
Niet dat het van een keuze is, nee. Dat vind je er zelf in.
Ja, vroeg of laat. Vroeg of laat houdt het gewoon op.
Ja, alles.
Dat is duidelijk.
Ja.
Blijft goed om je steeds weer af te vragen. Wat zou gebeuren wanneer die laatste zorg nou een keer weg zou vallen? Dat zou bevrijding betekenen. Bevrijding van het zelf zijn dat daarin vast zat. Bevrijding van het hele leven. Omdat het niet meer vastgehouden werd. Dus ik denk dat daar de waarheid zit van de Bodhisattva. Wanneer er bij jezelf die bevrijding komt, totale loslaten van het centrum, dat dan niet alleen dat zelf zijn bevrijd wordt, maar de hele kosmos, het hele leven, niks wordt meer vastgehouden. Terwijl zolang dat die ik-verkramping er is, moest kijken, het is niet alleen dat ik wat zich verkramp, maar het is meteen de hele wereld die wordt vastgehouden.
Die dat ik vast.
Het ik vast, het ik houdt dat vast. Ja. Dus ook daar verdwijnen de beperkingen. Wanneer dat zelf vrijkomt van zijn verkrampen. Je komt tot jezelf, maar het leven komt ook tot zichzelf. Ja, dat is toch mooi, denk ik.
Dat is zelfzorg, de zaamheid zelf. Toch?
Zeg het nog eens.
Zelfzorgzaamheid zelf. Dat is dat dan?
Nou.
Als er nog wat over te zeggen valt.
Ja, het woordje zorg zou ik niet meer gebruiken.
Nee, het eindigt met zelf.
Goed.
Zelfzorgzaamheid zelf.
Nogmaals.
Klinkt niet goed.
Ik zou dat woordje zorg er maar niet bij halen. Omdat er dan die zorg niet meer is. Alles gaat zoals het gaat.
Maar zoals alles het is. Is het begrip zorg er ook? Alleen niet meer de ik-zorg.
In het grote geheel kun je dan spreken van zorg. In de zekere zin kun je zeggen: ja, het leven zorgt voor zichzelf, maar dat verwijs je ook weer naar het zorgen van mensen en zo. Maar ik kan beter zeggen: gewoon het leven dat kan spontaan stromen.
Ja. Moet er iets weggelaten worden dan?
Het woordje zorg, zei ik.
Ja.
Nou, als er niemand is die zorg heeft, kan er geen zorg zijn.
Nee, vanuit een bepaald standpunt kunnen we zeggen dat het leven zorgt voor zichzelf. Maar nogmaals, het is weer van een bepaald standpunt. Nogmaals hoor, je kunt beter zeggen dat alles vrijkomt. Het leven komt vrij. Nogmaals, het is goed om die overgangen heel duidelijk te leren kennen, want daar krijg je mee te maken. En daar zal het verder moeten gebeuren.
De overgangen moet gebeuren.
Bijvoorbeeld bij het loslaten.
Nou, ik ervaar dus een wegtrekkende beweging.
Oké. Hoe gaat dat verder uitwerken in het leven?
Nou, ik merk wel dat mijn omgeving daar soms een beetje vreemd op reageert. Een beetje, ja, dat geeft me dan een gevoel van, hé, ik moet snel terug in dat sfeertje waar ik normaal ben om te functioneren. Dus, want je trekt, in zekere zin trek je er van weg.
Nou, dat is niet echt overkomen, hè?
Toch is dat gevoel.
Dat kan wel, hè? tijdelijk zo eens een keer gevoeld worden, dat je een beetje meer daarvan vrijkomt. Maar goed, dan is het weer zaak. Is het nodig om toch die beweging te hebben van hey, dit vrijkomen in deze zin en dan weer terug moeten keren. En in het werkelijk om non-dualiteit te gaan, dan zeg je nee, natuurlijk, ik heb er niks mee te maken, maar ik, dat daar kan gewoon doorgaan. Dus dat ben je.
Ja, maar het staat in de gang, staat dus los van wat ik wil of zo. Het is iets wat spontaan gebeurt.
Ja, maar goed, het is met het spontane natuurlijk altijd even kijken hoe het verder zit. Gaat het in de richting van een steeds verdere verruiming? Ja. Of is het bijvoorbeeld toch iets sprake van een je onttrekken?
Ja.
Bijvoorbeeld, hè? Nee, maar in die zin moet je continu helder zijn omtrent je eigen situatie.
In de verruiming wordt het gemis ervaren van het oude bekende. Het is niet zo
nou, meer als wel niet van het oude bekende, want dat kan rustig doorgaan op de oude manier.
Ja.
En dan zullen de anderen waarschijnlijk weinig merken. Alleen, het gaat veel meer om dat gevoel van verankering en van die gezelligheid daar in dat oude sfeertje.
Ja.
Dat merk je dat dat natuurlijk gewoon anders wordt.
Ja.
Omdat daar dat vastzittende stukje van jezelf weg is.
Ja.
Dat wel.
Het is een soort vervreemdend effect.
Ja, maar dat vervreemding, dat maar niet goed is, dat gaat zich veranderen tot, oh nee, natuurlijk, je bent het ander ook, je bent die andere mensen ook. Dus het leventje daar, dat kan gewoon doorgaan. Alhoewel, goed wat ik al zei, die angel die is er dus uitgehaald van het ego.
Maar hoe is deze ontstaan? Het zijn allemaal losse energieën.
Ja.
Tentakels. En dan, hoe ontstaat een centrum? Dat die onder één identiteit van al deze functioneert en zorgt op zich. Er is niet iemand die zorgt voor overleven van al deze energie. Maar er is een soort zorg voor dat die energie blijft. Wanneer je zo'n onderzoek diep gaat, zeg ja, hier komt niet energie. Dan komt dreiging van alle energie van hey, die luisteraar gaat weg, alles gaat weg. En
je kunt alleen maar zeggen dat het zo gelopen is. Dat is ook iets wat bij die natuur hoort blijkbaar. Dat het toch de neiging heeft om de energieën te clusteren. In levende wezens.
Ja. Het is niet die energie die zelf daar toen, hè? Die energie kunnen alleen bepaalde richtingen gaan.
Ja, goed. Maar blijkbaar gebeurt het wel dat daar gewoon die clusteringen komen. Die centra komen.
Ja.
Blijkbaar.
Apart.
Alleen, het is natuurlijk niet alleen die energie die daar aanwezig is. Er is ook nog bewustzijn.
Ja, die energie zijn niet echt, omdat het verandert voortdurend en van tijd
afhankelijk. Oké, maar er is dus ook nog bewustzijn en dan is het hele vreemde nog, dus nog vreemder dan dat die clustering ontstaan. Namelijk dat het zelf zijn met een van die clusters zich gaat identificeren.
Voortdurend.
Ja. En die zegt, ik ben die en die en ik ben deze energie en ik wil dit stukje levensenergie bewaren.
Ja, en wanneer het niet energie komt,
nou,
dan
lost het
dat
wel op.
Dat vind ik wel. Er is eigenlijk de eerste impuls van ik wil meer van deze zintuig genieten.
Ik wil meer energie en ik wil machtiger worden. Dus dat is dan de intentie. Hè. Dat is inderdaad dus een uitvloeisel van die basiszorg van identificatie ermee. Dus ik moet ook blijven bestaan in die vorm, in die clustering. En wanneer het enigszins kan, wil ik me verzekeren in alle richtingen. Zodat ik eindeloos zo voorbestaan. Terwijl van tevoren al duidelijk is dat het nooit kan. Want die energieën die clusteren wel eventjes, maar even later dan vallen ze uit elkaar. En daar ga je ziel en zaligheid in stoppen.
Ja, wat grappig is dat ook het lichaam kan vernietigd worden om doorgaan met energie verzamelen. Als het doodloopt. Dat het niet meer kan energie verzamelen op deze manier.
Nou ja, het lichaam valt uit elkaar.
Ja, maar het gaat ook voor tijden, bijvoorbeeld zelfmoordpogingen in bepaalde gevallen en zo. Net als bijvoorbeeld bij fundamentalisten of of criminelen of iemand die een beetje in de nap gezet wordt.
Ja, maar dan is het toch nog steeds...
Hoe zelfbewustzijn zoiets construeert verder. Hij kan het lichaam gewoon in vuur gooien om blijkbaar verder energie te verzamelen.
Ja, dat is een strategie om te winnen.
Ja. Belangrijk.
Ja, als je dat ziet, het zijn allemaal strategieën om zich veilig te stellen. En...
Ja, maar hier is het de wortel.
Tuurlijk.
Ja. Ja, die andere... Die zijn wel zij geworden, vind ik.
Dus dat er allerlei vormen komen in de natuur, dat is helemaal niet erg. Dat is natuurlijk ook een grote rijkdom. Mm-hmm. Maar problematisch is wanneer zelfzijn zich daar ergens in gaat opsluiten. Want dan heb je weer de basale zorg. Fundamentele lijden. Als je bewust blijft van je eigen situatie, dan merk je steeds duidelijker die overgang en op van die beperktheid naar steeds meer onbeperktheid. Je ervaart dan ook hoe zich dat uitwerkt, ook terwijl het leven doorgaat. Bijvoorbeeld ook dat anderen je erg naïef gaan vinden.
Ja, of onconsequent van deze dingen.
Nee, maar even die naïviteit. Wanneer iemand van iemand gezegd wordt, nou, dat is een naïveling. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er geen structuur overheen zit van een stuk wantrouwen en... Vandaar het willen controleren, beheersen enzovoorts. Wanneer die structuur wegvalt, natuurlijk. Dan komt er een grote naïviteit. In die naïviteit wordt alles genomen zoals het gaat. Dan zeg je, ja, is dat nou reëel? Want een heleboel doet zich niet voor zoals het is. Andere mensen doen zich niet voor zoals ze zijn. En ze zeggen dingen die ze niet menen enzovoorts. Ja, natuurlijk. Alleen... In hoeverre ben je bereid om dat wantrouwen en toch weer achter die waarheid zelf willen komen om alles te kunnen controleren? In hoeverre ben je dat opgeven?
Dan staat het valt alles mee. Ik wil het.
Ja.
Want je kan het wel begrijpen, maar vatten.
Nou,
wil je het opgeven? Heb je er genoeg van?
Nou ja, goed, dat is het. Wanneer je bij jezelf dus steeds kijkt, dan zie je dat. Oh ja, zo werkt dat allemaal. En hoe zit het nou weer met mezelf?
Die naïviteit, ik kan het goed vergelijken met de naïviteit van het kind.
Nou, bij een kind is het niet zozeer een bewuste naïviteit. Maar voor jezelf, wanneer je dat helder ziet, dan zie je wel, hey, het zal toch wel ongeveer weer die richting uit moeten gaan van een kind. Met die naïviteit. Maar dan is het wel natuurlijk opgenomen in een sfeer van bewustzijn. Dus je kunt het noemen een soort secundaire naïviteit. Maar zelfs in die secundaire naïviteit. Dus dan is er best bewustzijn. En dan kan er best bewustzijn ook zijn van dat ze. Iemand die zegt dat enzovoort. Je bent dan bewust van ook dat die triggers worden gepikt. Neem je dat op de koop toe?
Ja.
In die secundaire naïviteit zeg je, nou, ik heb de belang gezien van naïviteit, dus het zal me best wat kosten, maar vooruit, dus dat neem ik op de koop toe. Omdat ik dit belangrijker vind dan altijd achterdochter te zijn en alleen al zo leven, dat wil ik niet.
En niemand kan het afpakken eigenlijk.
En dat is niet af te pakken.
Ja, nee, ook zelfs als je lichaam geest aanpakken, dat niet.
Nee, precies. Dus zeg je nou, wanneer je dat herkend hebt, zeg je nou, dat is me toch veel meer waard dan die krikkers.
Ja. Maar dat moet echt 100% zijn. Hè? Ja,
tuurlijk.
Ja.
Bij Bob Akiers kwam het wel voor, hè, dat hij geld afhandig werd gemaakt onder voorwenden, tenminste dat ook eens gehoord.
Ja, dat is bij mij wel gebeurd. Maar. Oké, dan zeg je dan nee. Kijk eens, je kunt zeggen, dat moet allemaal niet. Maar moet eens kijken wat dat kost om dat allemaal toch weer te kunnen beheersen. Dan zeg je, vooruit, het is me toch veel meer waard om die openheid maar gewoon te laten.
Nou ja, die redenering volg je natuurlijk
niet. Nee, het is geen redenering natuurlijk. Ja. Maar vanuit het bewustzijn is het natuurlijk wel. Op een gegeven ogenblik herkent, die naïviteit, die er eerst wat onbewust was, die mag er op een bewuste manier toch maar rustig blijven, want het is de moeite waard.
Ja. Het is zeker moeite waard.
Nou, in die verhalen van. Tom Poes en Olly Bommel, hè? Alle twee hebben ze nogal hele strikte karaktereigenschappen.
Nogal.
Maar af en toe, dan loopt Bammes Waggel erin.
Ja, dat is zo leuk.
Was die naar Dommel verliefd?
Nou. Soms lijkt het een beetje dat het door elkaar loopt, hè? In die naïviteit. Maar vaak zorgt hij juist van, kijk eens, daar komt de oplossing.
Ja, dat is in die onder die totale onbezorgdheid.
Ja.
Die gewoon uitstraalt.
Precies.
Ja. Maar toch heb ik daar even over die orgaan op de manier. Dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar het is ook zo dat. Dat heeft toch niks met bezorgdheid te maken, want wat kan jou in knikkers niet mogen schelen. De bezorgdheid is weg. Maar het gaat gelijk al, het is zonder erover na te denken,
ja.
Weet je hoe die ander, als die zegt van kijk, en die pakt een knikkers weg, dus je kijkt daar al niet meer naar.
Nou, het is allemaal,
Ik heb nog wel eens jou een keer, was helemaal in het begin, ergens in Rotterdam, toen kwam er een meneer uit Den Haag en die wilde per se gelijk zo tegenover jou zitten. Dat was ook een soort van verhaal, hele moeilijke vragen te stellen. En toen zag ik ook dat jij dat toch op een bepaalde manier niet met bezorgdheid en ook met maar toch op een bepaalde manier op reageren.
Ja, dat zit er niet in. Nee. Goed, wanneer het open is, hè, dan is er wel die naïviteit van je neemt alles zoals het is. Maar hoe het dan in concreto gaat, ja goed, dat moet dan maar blijken.
En als klein kind, dan zou je zo oversteken, dan zou je aangereden worden door een auto.
En nu kijk je gewoon bewust naar links en naar rechts, dan kan je zeggen, nou, dat is niet naïef meer.
Het is een andersoortige naïviteit.
Ja,
namelijk, je neemt alles zoals het is in het grote geheel. Natuurlijk is er een ruim bewustzijn. En daarin, nou ja, laat alles maar op een goede manier stromen. Dus dan gaat alles vanzelf.
Ja, maar ik heb wel eens vaker in die ontvangst gekregen van, nou ja, het gaat toch wel zoals het gaat. Dat is natuurlijk wel zo. Maar toch is er ook iets van, toch
ja.
Bewustzijn.
Jawel, maar dat is allemaal dus opgenomen in het grote geheel. Ook het bewustzijn, tuurlijk. Dus daarom is het niet dat primaire bewustzijn zonder naïviteit zonder bewustzijn. Nee, het is natuurlijk bewustzijn en dan ligt de zaak heel anders, tuurlijk. Alleen, er blijft het element in. Er is geen wil om de dingen toch vanuit het centrum te beheersen of te willen doorprikken enzovoorts. En eindeloze discussies te voeren.
Ik heb een, misschien is dit niet helemaal het goede voorbeeld, maar het is ook een soort situatie van, zo mijn moeder is nu aan het dementeren en ik was laatst bij haar en ze vond me dus heel erg lief en toen begon ze haar juwelen dus aan mij uit te delen. Ze zei, kind, ik leef zo lang niet meer, verdeel, jij bent de oudste, dus verdeel jij ze naar mijn andere kinderen. Dus ik kreeg daar juwelen van, nou ik weet niet, dat was best wel heel veel waard. Dozen en zo. Ik zei, nou mam, als het je oplucht, ik neem ze wel mee en ik verdeel ze wel. Belt ze me de volgende ochtend, had ze de hele nacht niet geslapen. Toen zei ze, ja, maar zij is dus de tweede keer getrouwd en daar zijn ook kinderen van. Ja, ik heb ze al aan de andere kinderen beloofd. Dus dat mag niet, je mag die juwelen niet hebben hoor. Want het is al aan die en die en die beloofd. En die hebben het allemaal al vastgelegd bij de notaris. En dan had ze mij dus ook een brief gegeven met haar ondertekening. Toen zei ik, oké, man, dan krijg je ze terug.
Tuurlijk.
Ja.
Dat is toch geen probleem.
Ja. Dus het was ook wel komisch, want ik kreeg de ene moment dat ik al die juwelen. Het andere moment waren ze allemaal weer weg.
Ja. Ja, zo gaat het leven.
Ja. En die andere kinderen dus van dat andere huwelijk, die waren zo boos, die zaten er helemaal op. Die waren echt, nou, die hadden bijna de oorlog. Nee, dat hoeft niet hoor, Ellen. Ik zeg, en die begrepen dat gewoon niet,
nee.
dat kan.
Nee, goed, dat merk je.
Ja.
Maar vooruit voor jezelf, van laat open.
Ja.
Tuurlijk.
Ja.
Laat het open en wanneer ze daar gaan graaien, nou ja goed, dan gaat daar de meeste zaak naartoe. Maar,
ja, dat is ook zo, maar goed.
Zelf blijf je vrij.
Ja.
Ja, er zijn nogal wat familiaire ruzies.
Ja, ik dacht, dat komt het helemaal niet in, dat is er niks mee te maken.
Nou.
Ja, maar het is wel eigenlijk mooi, hè? Weet je, van een gegeven moment naar terugtrekken. Het is niet dat ze spijt van hebben gekregen. Nee, je ziet het gewoon, je moet weer deze kant op.
Ja.
Eigenlijk bij kinderen het is het constant zo.
Ja.
Er zit echt nooit een richting.
Nee.
Gaat ze zo? Oh nee, weer zo. En als ze willen verstoppertje spelen, doen ze dat gewoon.
Ja, precies. Ja.
Ja. Zo, maar binnen zo'n context, dan zie je wel af en toe eventjes voor die kles natuurlijk.
Ja.
Dat zij tegen elkaar bossen.
Ja.
Tuurlijk.
Ja, zeker, maar dat hoort ook bij het ook.
Ja, nee, dat hoort er wel bij. Ja. Maar goed, je ziet dus dat ze niet doorhebben hoe het nou eigenlijk werkt.
Nee, dat hebben ze.
Dus er is wel een grotere vrijheid van, wanneer het net knikkertijd is, dan willen ze allemaal die knikkers hebben. Maar wanneer het knikkertijd over is enzovoorts, dan talen ze er niet meer uit. Maar goed, als volwassenen met een beetje meer bewustzijn, dan zie je hoe dat werkt.
Ja, je ziet bij hen vooral dat ze niet bewust zijn hoe ze reageren op de angst.
Ja.
Zodra ze proberen iets te doen en als ze zien dat je fronst, meteen begrijpen ze het niet. Maar dan zo ontstaat een beetje, zo die kant gaat het toch. Ja.
Nee, je ziet hoe dat werkt allemaal en dan is het ook duidelijk, oh nee, laat me los.
Mm-hmm.
Dus juist in die concrete situaties, daarin zal het heel duidelijk herkend moeten worden. Oh, als jullie die weder willen hebben, uitstekend. Word ik dan armer? Nee, want ik ben jullie ook al. En of die anderen daar wat van gaan leren of niet, ja, goed, dat moet je dus ook maar openlaten. Je ziet vaak dat het in ieder geval niet direct in die situatie gebeurt. Omdat die oude patronen zo ontzettend sterk zijn. Mijn familie, die niet zo ver van me weg staat, was ook een keer zo'n verdeling van de erfenis. Nou, bij elke toestand, tenminste, dat zijn dan de verhalen. Nou, ik werd er weer gevochten. Er was ook zo'n mooi geel glazen bobbelstel. Ja, en als er om gevochten wordt. Het resultaat is dat nou overal, bij al die families, er staat nou één zo'n
gezin. Wie zijn oplossing was? Van de natuur.
Nou ja, nee, dat kwam door al die ikjes die dat allemaal wilden hebben. Ze gunden elkaar niet, dus dan kregen ze iedereen maar één zo'n mooi rond dingetje.
Oh, ik dacht niet een schoortje van ze.
Nee, zo werd het nog niet. Maar soms krijg je het idee dat ze er toen in staat zijn.
Ja. Ja. Maar wat grappig is, iedere keer weer hetzelfde.
Ja.
Iedere keer. Gaan de ouders dood. Precies hetzelfde stukje weer.
Ja.
Zelfde tekst.
Ongelooflijk.
Zolang er geen besef of een benul is van de openheid, is het ook logisch dat het blijft doorgaan.
Ja, tuurlijk.
Dat is het besef is het enige wat je eruit kan trekken.
Ja, maar je ziet dus, het is onwetendheid. En daarin totaal vastzitten.
Maar die onwetendheid die laat zich niet door de ander aanpraten of zo.
Nee, het moet van binnenuit herkend worden.
Ja.
Ja.
En waar is dat afhankelijk van? Van ervaringen, van inzichten?
Ja, dat kun je dus niet zeggen, want sommigen die hebben uitstekende situaties gehad waarin ze hadden kunnen leren, maar het gebeurt niet.
Ja.
En sommigen die hebben nauwelijks iets nodig en oh ja, natuurlijk.
Ja, maar wat gebeurt er? Dat is een soort besef waardoor je...
Ja, een besef, ja.
Maar een besef valt het wel aan te leren dan? Dus eigenlijk heeft het voorbeeld gehoord dat die mensen daar wel even bewust van zijn van, wat gebeurt hier nu? Ze geeft het zomaar weer terug. Voor hun is dat vreemd, ze zijn daarin onwetend, omdat zij dat zelf niet zo beleven.
Ja.
Maar zoiets valt dus wel aan te leren of zelf te beseffen van, hé, wat doen ze nu, dat ben ik niet gewend.
Jawel, maar er moet dus het besef doorbreken. Dus er moet een besef zijn, hé, dit is belangrijker dan maar te blijven graaien. En of dat besef doorbreekt, dat is maar afwachten. En je kunt echt niet zeggen, het hangt af van deze condities of van dat leerproces. Nee hoor, dat kun je niet zeggen. Omdat dat steeds weer verschillend blijkt te zijn. Maar het zal wel van binnenuit moeten komen. Het zal wel een herkenning moeten zijn, een besef moeten zijn, oh ja.
Maar zijn er dingen wat je dan ook meeneemt, zeg maar, dat soort situaties? Van... Ik bedoel, zoiets blijft wel hangen, onbewust. Ook al is het toch...
Nou, dat kan dus, dat kan.
En hier is zo'n opeenstapeling van dat soort gebeurtenissen, zou dus tot zo'n besef kunnen komen.
Ja, maar hoe dat dan gaat, sommigen die hebben ontzettend veel van dat soort situaties meegemaakt en die hebben blijkbaar nog niks geleerd.
Ja.
En anderen die hebben maar één blik nodig en het is helemaal ruim. Dus daar kun je niks van zeggen.
Het hangt ook niet af van opleiding van intelligentie.
Nee.
professoren verlichten. Zo sprak ik niet.
Nou, ik denk dat daar een negatieve conditie bij zit.
Toch.
Namelijk, dat ook nog eens een keer gecultiveerd wordt om in het rationele te blijven denken.
En alles te verklaren.
Ja.
Dat is juist een van de moeilijkste.
Ja.
Nou, Douwe zei in het begin dat er soms kan het blijkbaar zijn bij sommige mensen. Toch, dat het zich afsluit daarvan. Hoe kan dat gebeuren?
Nou ja, het hangt er vanaf hoe duidelijk alles is herkend.
Mm-hmm.
Dat hangt er vanaf. Maar ook dat zelf, dat kun je natuurlijk nooit
niet zo
eventjes vaststellen.
Mm-hmm.
Alleen je kunt achteraf vaststellen wanneer het ergens toch weer heel erg benauwd, beklemmend wordt. Of wanneer toch allerlei vaste dingen zich door blijven zetten. Nou, dan zeg je, nou, blijkbaar was het allemaal niet zo helder.
Mm-hmm. Maar ik neem aan dat het kan een punt bereiken dat het niet meer kan gebeuren.
Nou ja, goed, niet meer kan gebeuren, dat het hoogst onwaarschijnlijk is, laten we het zo maar zeggen.
Ja. Omdat het lichaam blijft, dus blijkt wel altijd een beetje identificatie op een manier of een andere.
Jawel, maar dat hangt er vanaf hoe, hè? Hoe ver is die relativiteit doorzien? In hoeverre is het losgelaten? Natuurlijk, op een gegeven moment kan het best een weten zijn. En het in dat weten, daar is het zo duidelijk. En zeg nou nee, dit is het gewoon.
Ja.
Maar goed, maar dat moet zich dan verder bewijzen in hoeverre dat ook zich doorzet in alle aspecten. Maar er zijn bepaalde teksten, oude teksten ook, die zeggen ook van, kijk eens, nee, de echte verlichting die vindt pas plaats bij het fysieke sterven.
Mm-hmm.
Maar dat is te laat.
Nee, wanneer dan werkelijk van tevoren het heel duidelijk is doorzien, dan is ervoor al dat karma niet meer bindend.
Dus voor het sterven is het.
Goed, nou ja, goed, dan praat je in die traditionele termen.
Ja, maar ik denk dat wij er wordt vaak nadruk gelegd om in het leven gewoon dit in nu.
Ja, zeker, tuurlijk.
Tuurlijk, en alles wat voor.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk.
Als je het inzicht doorbrengt, maar het is niet totaal, en je gaat dood. Is er dan verlichting mogelijk nog daarna? Dan kun je weer terug onder het post.
Ja, wanneer je zo praat, dan zit je wel weer te praten in een bepaald kader. En dan zou ik zeggen, nou, in dat kader kun je zeggen, nou, altijd is nog verlichting mogelijk. Lees het Tibetaanse dodenboek. Ja hoor. Op elk moment, ook al heb je zo zwaar aan alle dingen gehangen in het leven. Maar op allerlei plaatsen, dus na die fysieke dood, tijdens die reis, elke keer weer heb je de mogelijkheid om werkelijk door te breken.
Ja.
Maar wanneer je daar niet helder genoeg bent, ja, dan zit je alweer in de volgende fase van de volgende serie goden.
Tijdens het leven heb je al zoveel bewustzijn opgedaan.
Nou,
dat je na de dood gewoon verder kan.
Dat is in het Tibetaanse dodenboek dus doorslaggevend, ja. Dat dan die helderheid is om te zeggen, nee, ik hoef niet mee te gaan op een onbewuste manier met die tendenties en die krachten. Maar nu is het herkend, nu is het los en is er alleen dat oorspronkelijke licht waarin alles opgaat. wanneer er wel weer de beweging komt in de richting van een nieuwe incarnatie, dan is dat toch als oorzaak dat er niet dat heldere weten is geweest.
En daarom zitten wij hier met z'n allen.
Als je dat zo zegt, ja.
Toch? En met heel veel moeite ook nog. Zit
dus wanneer je dat zo zegt, ja. Ik kan ook zeggen van, nee, kijk eens, hoe zit het met mezelf? Nou, er zijn wel een miljoen dingen over te zeggen. Eentje ervan is, ik zit hier.
Dus werkelijk is alleen wat jij denkt dat werkelijk is?
Tuurlijk.
Dat is realiteit.
En daarnaast nog, dat erop dat, omdat je maar een heel klein stukje bewust bent, dan zeg je, oh ja, datgene wat ik in mijn bewustzijn denk dat werkelijk is, is werkelijk.
Ja.
Maar in dat onbewuste, daar gaat natuurlijk ook de trein door. Dus ook al wanneer je dan niet zo helemaal meer bewust bent, dan zet de trein zich ook door. Op een onbewuste manier dus.
En heb je mee.
Ja.
Dus het gaat eraan het onbewuste aan te pakken.
Nou, onbewust te worden van die mechanismen. Nee, die formuleringen komen wel precies hoor.
Ja, je pakt er niet aan, maar je wordt ervan bewust.
Ja, en dan doorzie je ze in de mechanismen. En dan is het duidelijk. Nou, daar hoef ik me niet mee te identificeren. En dan gaan die energieën zich vanzelf wel verruimen en oplossen. Op een onproblematische manier, misschien een tijdje nog doorstromen.
Of opnieuw incarneren, maar dat maakt dan ook niet uit. Natuurlijk.
Maar het is dan onproblematisch, ja.
Precies.
Dat herkent Arno.
Wat precies?
Dat hele mechanisme, hoe dat werkt. Van die beperkingen die zich doorzetten.
Ja, ik zie het even wel terugkomen, ja. Ja, die autonomiteit van bewegingen, bijvoorbeeld op mijn werk.
Het gaat natuurlijk niet om die bewegingen, om datgene wat daar gebeurt. Het gaat erom in hoeverre je meegaat met een beperkte sfeer van bewegingen. Dus dat je je identificeert met het persoontje die dit doet. Ja,
dat begrijp ik. Ja, soms kan het open zijn, dan loopt het door een open ruimte, zeg maar. Mijn eigen reacties ook.
Ja.
Maar soms zit ik er ook in. En dat, ja. Het wordt wel, wat dat betreft, wordt er. Ja, ik heb een tijd gehad dat ik nogal onder druk stond. Dus toen was het eigenlijk heel moeilijk om erbij te blijven. Als periode van echt toch ook voor een gevoel van opengeleverd zijn. Terwijl, ja, als dat verdwijnt, is er ook weer meer een mogelijkheid om, ja, een zekere voeling te houden.
Ja.
Met die openheid.
Maar goed, je hebt dus een leerproces met moeilijke en makkelijke fasen.
Ja. Ja, dat wordt wel duidelijk. Ja.
Het leerproces betekent dan steeds meer bewustzijn dat al die krachten die daar werkzaam zijn niet jezelf betreffen.
Ja, op een bepaald niveau is. Kijk, enerzijds komen er inzicht zijn van bijvoorbeeld in een terugblik. Mm-hmm. Dan kun je, dan komt er een duidelijk besef van dit gebeurt allemaal, maar ik sta er volstrekt los van.
Ja, en in de toekomst kijken. Hoe gaat dat?
Ja, dan moet je maar hopen dat je.
Nee, want nee, wanneer je kijkt naar de toekomst heb je hetzelfde.
Ja, dat klopt.
Tuurlijk. Oh nee, straks dan komt er van alles, maar ik ben er vrij van.
Ja. Behalve zich ook.
Nou, dan ga je terug naar het centrum toe. Zeg je nou hier. Hmm. Ik ben al vrij van het verleden, ik ben al vrij van de toekomst. En nou hier.
Sorry, dat begreep ik niet.
Als je terugkijkt, dan zeg je, ach, alles wat geweest is.
Ja.
Nou, daar ben ik vrij van.
Ja.
Als je naar de toekomst kijkt. Nou ja, wat er ook verder komt, ik zie het allemaal en ik ben vrij van.
Maar om daadwerkelijk in de situatie voor de.
Daarom zeg ik nu, hier en nu, in deze situatie, hoe zit het dan?
Ja.
Is er iets dat je vasthoudt? Als de toekomst en het verleden je niet vasthouden?
Nee, als ik zo zit niet. Maar
nou,
dit is een situatie van rust, zeg maar.
Ga vaststellen, nu zit ik nergens aan vast.
Ja.
En in het verleden niet en in de toekomst niet.
Nee, maar ik ken het ook. Bijvoorbeeld, er is een spekje van tevoren. Jij begon toen over die zorg te spreken, of dat bezorgd zijn. Nou, daar in de basis zit inderdaad iets van, ja, iets van terugtrekken. En dat is toch een zekere zorg van.
Ja.
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 Dat het op zijn plek blijft, zeg maar.
Ja.
En, nou ja, dat kan nog gezien worden. Maar de beweging om dat echt vrij te maken, ja.
Dat nou, maar, hou het op dat zien. Wil je werkelijk daarna blijven kijken? In de ruimte van je bewuste zelf zijn. Verder kun je ook niks doen. Maar wanneer je dat blijft doen, dat kan. Je kan je zo die instelling bewaren.
Ja.
Dan zie je dus dat er wat gaat gebeuren.
Ja, er is zelfs een weten. Vermoed is om daar zonder te zeggen.
Goed. Laat dat weten ook maar doorwerken. Maar je blijft heel duidelijk hier en nu. In die situatie, oh ja, ik ervaar daar ergens, daar zit nog een energetische knoop. En ook die identificatie is daar aanwezig. Dat is de basis van die zorg. Ik blijf daar rustig bij, ik laat alles open. Maar het verdwijnt niet, het blijft open. En dat zit er blijkbaar, dus het is nu bewust en het blijft bewust. Ja, dan gaat het verder werken. Het gaat allemaal vanzelf. Maar het moeilijke punt is dat wanneer weer gewoon leven is, dan ga je daar dus weer overal je aandacht aan geven. Dus dan is het niet meer bewust en dan gaat het zich heel gemakkelijk weer versterken. Want dan is er een situatie van drukte en zeg je, ja, het is moeilijk en nou ja, dan probeer je te overleven.
Ja, het is niet dat het moeilijk is, het is soms ook gewoon leuk, maar
ja.
Dat is misschien nog.
Jawel, maar wanneer je dat ervaart van, oh hé, dit is leuk, dan moet je eens een keer in die richting verder gaan kijken. Hé, dit is leuk. Wat is leuk dit? Nog preciezer, wat is leuk dit? Hoe zit het met dat ik het leuk vind? Hé, dat is een goed gevoel. Hé, hey, in die beweging, laat maar verder gaan. Laat het gevoel zich ontplooien dat het zo heerlijk is. Kom dan in die beweging vrij. Dus het gaat niet om die beweging. Het gaat alleen maar om die beperkingen die erin zitten. En wanneer je voelt, oh, dit is prachtig. Nou, laat het zich 100% ontwikkelen.
Ja, maar leuk of niet leuk, te kunnen inderdaad dat soort neigingen of alleen al de neiging om ergens best te doen op een bepaalde onduidelijke manier, wat dan wel gezien wordt inderdaad, en dan verminderd in ieder geval. Maar ja, zo zijn er heel veel van dat soort patronen.
Ja, maar zie dat de basis steeds weer hetzelfde is, het is weer een ik.
Ja.
En dat ik, dat kan niet anders.
Ja.
Dan alleen zijn eigen situatie te verstevigen voor zijn idee.
Ja.
Dus daar houd je ook in ieder geval je aandacht bij. Ruim bewustzijn. Hey, daar zit dat. En daardoor komt al die verschijnselen. Bijvoorbeeld je best doen of andere weggetjes zoeken om toch weer bij je doel te komen. Allemaal van dat soort dingen. Op een bepaalde manier voor te doen. Nou, je ziet het, het komt voort uit dat centrum. Dat blijft bewust. En nogmaals, dan gaat het echt uitwerken. Al die processen die op dat ik-niveau plaatsvinden, dus dat zijn die neigingen om het zus te doen, om het zo te doen, maar ook wanneer het dan niet lukt. Frustratie en dan slaat je terug op het ik en dan voelt het zich weer beroerd. Het zijn allemaal van die processen en je ziet het maar eindeloos doorgaan. Ja, totdat je dat gewoon tot zichzelf laat komen en in die zin steeds meer loslaat in die open ruimte die je zelf bent. En dan gaat het oplossen.
Dat is wat ik bedoelde eigenlijk met reconstrueren. Laatste tijd. Dat bijvoorbeeld als een van die neigingen naar boven komt, het lijkt alsof ik naast mezelf sta en ik zie, oh, maar je wordt boos.
Ja. Ja.
Waarom?
Ja.
Daar heb ik niks meer van.
Ja.
Van,
ja.
Ja, en wanneer je dat ontdekt, het lijkt ook dat het gewoon zakt meteen.
Tuurlijk.
Omdat je niet meer het opvoedt.
Precies.
Opvoedt.
Wanneer je jezelf daarin gaat zetten, dan krijgt het ineens ontzettend veel energie.
Ja, en het lijkt alsof het bewustzijn ook uitvalt. Maar het is niet uitvalt, maar dat je gewoon helemaal mee verstrengelt met al die krachten.
Wanneer dat gebeurt, dan is het echt waar hoor, is het echt een bewustzijnsverenging.
Verenging is dat.
Ja. En dan gaat het een tijd door, totdat het op een gegeven moment onder bepaalde omstandigheden is uitgewerkt, tot er komt iets anders en ineens weer, oh ja, hé, nou is er weer wat meer bewustzijn. Ik had niet zo impulsief moeten zijn of zo.
Nou, wat ik merk eigenlijk bij mijn laatste tijd, zelfs als ik boos word, dan betrap ik mezelf van, dit is niet echt wat je aan het doen bent.
Ja.
Je bent aan het spelen en het spel, het is al ontdekt dat het niet echt leuk is,
ja.
Maar je doet het toch, dus...
Ja. En het vervolg is dat je weer bewust wordt van jezelf die dat opmerkt.
Ja.
Hoe zit het weer met mezelf? Oh, kijk eens, in mijn bewustzijn ben ik aanwezig. En van daaruit merk ik het op. Hoe zit het weer met mezelf? Oh nee, het is eindeloos. Hoe zit het daar? Het is een verschijnsel.
Ook op mentaal niveau, die boodschap.
Ook op mentaal niveau, ja, tuurlijk.
Gebeurt het. Dat vond ik wel prettig.
Je ervaart dat er een bewustzijn is, maar ga dan weer opnieuw terug naar jezelf als bewustzijn. Immer noch.
het net over het citaat het dodenboek, hè? Mm-hmm. Wat dat voor waarde moet eruit ook kennen.
Ja, dat hangt van iedereen zelf af.
Nou ja, er wordt gesproken over. Ik vind het überhaupt een beetje raar om het term van je met een persoon die de verlichting bereikt, zeg maar. Maar oké. Ja, stel dat het niet lukt in dit leven, dan zou het na dit leven nog kunnen. Dus met andere woorden, word je een andere nieuwe hoop geboden om. Of het in dit leven niet lukt, of het daarna nog zou.
Nee, de leer is dat je steeds opnieuw bewust moet zijn van je eigen situatie. Dus, en dan wordt gezegd, oké, dat is de basis waarop het gewoon op een goede manier verder zal gaan. En dat is niet van, in het algemeen zit dat natuurlijk ook wel in die reïncarnatieleer. Wanneer het nou in de eerste 500 levens niet lukt, nou misschien daarna wel. Nee, het belangrijkste is om steeds opnieuw weer terug te keren naar jezelf. Hoe zit het nou eigenlijk? En wanneer het inzicht helemaal doorbreekt, ja, dan heb je met die voorstelling helemaal niks meer te maken. Zeg je, nee, het is een bepaalde voorstellingswijze op een bepaald niveau. En het heeft wel te maken ook met de wijze waarop mensen dan op dat niveau de zaak ervaren. Op dat niveau ervaren de mensen dat ook zo. Wanneer ze bewust zijn hoe dat dan zit. Ook in de fase van het sterven en dergelijke. Zeg je, ja, het is niet helemaal onzin. Want je herkent sowieso in die fase van het sterven. Dat sommige mensen zo hechten aan de dingen die ze vergaard hebben in het leven en anderen niet. Ja, dan zie je dus al die mogelijkheden. Dat natuurlijk in die fase er een ontzettend grote mogelijkheid is om werkelijk vrij te komen. Want je ervaart al dat je alles los moet laten. Ja, alleen al dat punt is dus in het leven alweer belangrijk, wat dan zo benadrukt wordt, om maar eens een keer heel bewust te worden van het feit dat je fysiek doodgaat. Wanneer dat heel duidelijk is, dan heb je een grotere kans dat ineens ook dat allemaal zo duidelijk is. Oh nee. Dus vrijheid. En je hoeft helemaal niet meer in die beelden te denken. Ja, dan moet je eerst zeggen, ik wil het graag bespreken op dit niveau. Als je het wilt bespreken op het niveau van het Tibetaans dodenboek, nou goed, dan ga je dat lezen. En wat ik net zei, natuurlijk is dan ook best wel wat te herkennen van wat daar staat. Dat is direct te herkennen, natuurlijk. Die dingen die werken zo, voor zover je iets kunt herkennen, vind je nou ja, ongeveer klopt het wel. Namelijk dat er steeds weer een krachten zijn, wanneer je er niet bewust van bent, dan word je meegesleept. Oorzaak en gevolg.
En voor het werk zit je weer een nieuwe identificatie, zeg maar.
Nou, dat is dus gedurende het leven al zo.
Ja.
Het begint dus met het idee dat er een afgescheiden ik zou zijn.
Ja, goed. Dus steeds weer opnieuw, hè. Je moet steeds weer opnieuw kijken hoe zit het met mezelf. Wanneer je iets hoort of wanneer je iets leest. Van welk standpunt uit is dat zo gezegd? Dan zeg je, oké, alles wat gezegd wordt heeft toch een bepaalde context. Nou ja, goed, dat is duidelijk. Zeg je, nou, binnen die context is het ook onzin, of ja, dat slaat toch wel ergens op binnen die context, maar het is ontzettend relatief omdat het een beperkte context is.
Ja, er zijn een bepaalde cosmologieën die beschrijven de aarde en de fysieke wereld om het etherisch als één geheel. En daaromheen heb je een astrale, mentale, causale en lichtwereld en zo. En steeds verder. Binnen die ruime context is het natuurlijk ook werkelijkheid.
Wanneer je in die context zit, dan is het werkelijkheid. Dan ervaar je het als werkelijkheid. Maar wanneer je niet in die context zit, dan zeg je, ja, nou, ja, dat is een betrekkelijke werkelijkheid hooguit. Verhaaltje. Het zijn toch allemaal mythische verhalen in het begin?
Ja. Ja, ik had een aantal jaren geleden had ik een heel eigenaardige ervaring. Ik was ergens en ik lag op mijn buik op de grond. Ik weet niet meer hoe ik daar terecht kwam. Ik had niks gebruikt of niks gedronken en zo. En het was heel erg donker en ik ervaarde mezelf als een entiteit die in de ruimte was en los was van iets groters, godheid of zo. En ik was bezig en ik voelde me heel erg machtig en ik had scheppingskracht. Ik keek vooruit en ik constateerde me op een punt en dat punt werd werkelijkheid. Ja. Dat was dan mijn geschapen wereld, waar ik ook mijn beurt weer naartoe getrokken werd.
Ja. Ja. Goed, hoe het ook verder zij, hè? Dat is dus ook een bepaalde context waarin een bepaalde ervaring is. Wanneer er een beetje meer bewustzijn in komt, zeg je, oh nee, dat is iets, dat leer ik ervan. Dat is iets wat in het gewone leven voortdurend gebeurt. Hoe zit het weer met mezelf? Ja, ik kan daar allereerst in die fase van de schepping kan ik ergens zitten. Ik kan ook meegaan en ik kan ergens induiken van wat ik zelf geschapen heb. De schrijver die gaat zich helemaal identificeren met de hoofdpersoon.
Ja, dat is een afsplitsing van hemzelf.
Daar weet je alles van.
Ja, nogal. Je kan er zoveel denken als je wil.
Tuurlijk.
En toch is het ook een bewustzijnsproces. Als het schrijfproces gaat of vanzelf gaat. Ik bemoei me er niet eigenlijk niet mee met wat ik schrijf.
Nee. Maar het hangt er dus steeds weer vanaf hoe zit het weer met mezelf. Kan het scheppingsproces als een spel plaatsvinden, dan is het gewoon lila, een spel. Maar dan is er wel dat hele ruime bewustzijn.
Tijdens het creatieproces, het scheppingsproces zelf, is er dat ruime bewustzijn. Dan is de inspiratie, dan gaat alles vanzelf.
Hoe zit het met
jezelf? Het is een stroom.
Hoe zit het met jezelf?
Ja, ik ben dat zelf. Mijn dagelijks leven.
Dus ook nog meer?
Meer nog meer op.
Ook nog meer?
Meer dan dat verhaal?
Ja.
Ja, het is een verhaal.
Nee, oké. Want dan blijft het vrij. Dan gaat die stroom misschien wel door, maar dan is het echt vrij.
Ik kan er ook over nadenken. Het is iets wat gebeurt, je zet wel een lijn uit, maar ik kan er niet over nadenken. Dus het verhaal...
Nee, als je maar bewust blijft van jezelf, als vrij van dat verhaal.
Ja.
Want natuurlijk, iedereen heeft een levensverhaal en dan gaat het hetzelfde voorop.
Zelfde schouders, als vijf van ons.
Ik heb een heel andere vraag.
Of had Willem nog iets wat hierbij aansluit?
Hoe voorkom je dat je die ik meesleept van ene niveau naar het andere? Op zijn niveau op een natuurlijke manier verschijnt alleen wat in dat context plaatsvindt. Omdat het hoort bij dat context.
Ja.
En wanneer zie je dat bewustzijn verandert van ene niveau naar het andere, er kan wel shock gebeuren, psychose of noem maar wat, van alles. En dat is altijd omdat of de ik zich bevindt door spontane actie in een of andere dimensies, of doordat ik meegesleept word.
Ja, maar het komt omdat er een beperkt bewustzijn is.
Ja, maar zei ik net, als er lila optreedt, dan is er, en als er een erkenning is, dan is er een ruime bewustzijn.
Ja.
Dat is ook geen probleem.
Precies.
Maar als het lila is, dan is er een ik-persoon, die zal gewoon, kan niks anders doen behalve van...
Behalve wanneer het een spel is waarin het totaal vrij is, waarin helemaal geen ik-persoon meer is.
Ja, en hoe voorkom je dat je die ik niet meesleept naar zulke...
Door weer heel helder bewust te zijn, te zien, te herkennen wat er gebeurt. Dat er op een heel diep niveau, wanneer de eerste neiging er is tot splitsing, dat dat gezien wordt.
Bijvoorbeeld van zien een object.
Ja, maar...
Als het niet herkend wordt als zelf, dan is er... Maar bijvoorbeeld op die niveaus die jij benoemt, dit kan gebeuren. Op subtiel niveau kan je gewoon zien nog. Ja. Even zien.
Ja.
En het kan nog steeds objectiveerd worden.
Ja, dus het hangt
en het kan het ook nog aan zichzelf schrijven.
Ja, dus er zal nog een ruimer bewustzijn moeten zijn.
Dat die oplost daar.
Waarin die structuur heel betrekkelijk is. Het hoeft niet helemaal op te lossen. Maar vanuit dat hele oorspronkelijke, waar eigenlijk niks meer over te zeggen valt.
Mm-hmm.
Is het ook duidelijk wat er komt. Ook op die subtiele niveaus, het is betrekkelijk. En omdat het betrekkelijk is, is dat niet meer een volledige identificatie ermee. Dus zelfs niet op kosmisch niveau.
Mm-hmm.
Maar het is wel goed om te zien hoe dat bij de meeste mensen, of bij jezelf tot op zekere hoogte, ook werkt. Je schrijft een verhaal. En goed, dat is een verhaal van de hoofdpersoon. Nou, dat je ook van binnenuit weet hoe dat zit met die hoofdpersoon, dat is onvermijdelijk. Maar het hangt er vanaf in hoeverre je bewustzijn gesloten is of open is. Natuurlijk, wanneer alles vrij is, dan gaat er een leven door. Natuurlijk is het duidelijk, ook van binnenuit, hoe het allemaal gaat. Alleen, het cruciale punt is dat het helemaal vrij kan zijn. Dat nergens ergens beperkend werkt. Jij doet iets anders.
Ergens beperkt werd. Mijn vraag van mij. Ja, waarheid is de zuiverste vorm. Is dat wanneer de woorden gewoon weg voortvloeien vanuit het niets? Komt dat vanuit het zijn? Of is er nog een. Is het niet zijn die aanwezig is die toch zo kan? Dat kan bewerkstelligen.
Wanneer de woorden komen, dan komen ze voort uit het geheel. Waarin vormen zijn.
Ja.
Woorden horen daarom helemaal thuis. Ze kunnen meer vanuit een beperkt zelf zijn komen. Ze kunnen ook in het grote geheel zomaar ontstaan. Waarheid ontstaat wanneer die woorden verdwijnen. Wanneer de betekenis van die woorden ineens direct duidelijk wordt. Omdat woorden altijd nog vormen zijn en die kunnen verkeerd worden begrepen. Op een gegeven moment is er dus dat woordloze herkennen, hé, dit is waarheid. En dat heeft niks meer met condities te maken. Het heeft niks meer met een auteur te maken van die woorden. Nee. Ook niet met jezelf te maken als luisteraar die zit te luisteren naar woorden. Nee, helemaal niet. Het is een heel ander soort herkennen. Hé, dit is waarheid. En dat heeft niks meer met beperkingen van woorden enzovoorts te maken.
En dat ben je zelf.
Tuurlijk, ja. Dat is direct alles. En daarom hoor, wanneer je werkelijk gaat kijken wat die waarheid dan is die erkend wordt, dan blijkt dat oorspronkelijke te zijn. Dus dan kun je dat woord misschien nog gebruiken, maar als je nog woorden wilt gebruiken, zelf zijn met een hoofdletter. Openheid.
Op die radio-uitzending, ik heb even geluisterd, werd gezegd, openheid impliceert eigenlijk, zoiets werd er gezegd, het kan zowel betekenen wel weten als niet weten. Dus ik heb openheid altijd beschouwd als iets, iets wat je zeker weet, zeg maar.
Ja, dat was natuurlijk een beetje een raar gesprek hoor.
Ja.
Maar wanneer je dat weten en niet weten even voor jezelf even probeert duidelijk te krijgen. Wanneer het gaat om dat oorspronkelijke, dan is er niet een weten dat dat het geval is. Dat is het gewone weten. Met een subject en een object. Hier gaat het dus niet om die structuur. Dus dan kun je zeggen vanuit het gewone standaardmodel van weten is het niet weten.
Oh ja, ja. Ja, dat vermoed ik ook eigenlijk wel.
Ja, dat vermoed ik ook wel. Maar er is natuurlijk een ander soort weten, net zo goed als die waarheid. Je bent het zelf, dus dat is direct te herkennen. Ja. Dat is natuurlijk prachtig, die directe herkenning.
Wat jullie zeiden, misschien is niets geheel waar, en zo is dat niet.
Was it that way?